Kijk eens. Goedenavond. In afwezigheid nog even van Janina als voorzitter is er gevraagd, begin zonder mij. Want wie weet zijn we dan op tijd klaar, ook omdat hierna weer een avond gepland staat. We hebben vanavond de presentatieavond over het grondbeleid, iets waar we met z'n allen om verzocht hebben. Maar daar komt Janina al. We kunnen ook nog 2 seconden wachten tot zij zelf de inleiding kan doen, want ik zie er nu voor het raam lopen. Dan wachten we nog even.
Goedenavond allemaal. Welkom bij deze informatieavond. Naar aanleiding van vragen in de commissie hebben we vanavond een presentatie over het grondbeleid. Er zijn meerdere fracties die vragen hebben en die vonden het ook heel belangrijk om een toelichting op het stuk, op een aantal onderdelen ook. En ik geef eerst zo meteen even de wethouder het woord voor de inleiding en deze ambtelijke ondersteuning. En die gaan zo meteen een presentatie geven over het grondbeleid. En ik heb begrepen dat jullie ook tussentijds vragen mogen stellen over het stuk. Maar ik denk wel even, misschien kan de wethouder even aangeven, want dat als er technische vragen zijn, is het belangrijk dat door Rien en Robert dan antwoorden geven. En de politieke vragen geef ik gewoon de wethouder het woord. En ik geef nu even het woord aan de wethouder voor de inleiding. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt informatieavond konden plannen over het grondbeleid. Inderdaad, we hebben het met elkaar eerder besproken in de commissie. Daar is gezegd, er zijn nog heel veel vragen. We zouden daar graag met elkaar in de setting van een informatiepresentatieavond nog eens door het stuk heen lopen. Voornamelijk omdat tijdens die informatieavond ook door het college is aangegeven. Nou, we denken dat we heel veel van jullie vragen kunnen wegnemen in zo'n avond. We hopen dat we dat kunnen. En daarnaast gaan we graag op een wat laagdrempelige manier met jullie het gesprek aan over het stuk zoals het er ligt. Dus het doel van vanavond is ook kort terugkoppelen. Naar aanleiding van de commissie, dat is meer welke vragen hebben wij daarvan vanuit jullie opgehaald en kunnen we daar iets van een antwoord op geven. We hebben een aantal vragen binnengekregen van de fractie van Kieslokaal heeft een vraag ingediend en de fractie van GroenLinks hebben vragen ingeleverd. Daar zullen we kort over op ingaan. We zullen aanraken aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, omdat die ook is genoemd tijdens de avond. De uiteenzetting over meer het theoretisch deel achter het grondbeleid, dus echt de inhoud van het stuk, daarover geef ik straks het woord aan de organisatie. Ook de inhoud van de nota grondbeleid en de rol, verantwoording, college, raad, omdat daar veel vragen over zijn gesteld. Hoe pakken jullie nou op die manier zo goed mogelijk jullie rol in? Op welke manier kunnen wij als college jullie daarbij helpen? Het zijn allemaal onderdelen die we vanavond met elkaar zullen gaan bespreken. Ik ben vandaag in het gelukkige gezelschap van mensen die veel meer weten over grondbeleid dan dat ik dat doe. Dat is Robert Nonner en Doreen Bleker. En die zullen straks een groot deel van de presentatie gaan doen en alle technische vragen die jullie verder hebben beantwoorden. Zoals de voorzitter al aangaf, politieke vragen kunnen of nu rechtstreeks aan mij of straks binnen de tijdens de ARC, waar die voor nu nog op gepland staat. Dat is ook iets waar we vanavond met elkaar iets over moeten gaan vinden. Vinden we het stuk inderdaad rijp voor de ARC? Gaan we hem daar behandelen? En gaan we daar verder met het inhoudelijk deel en met de discussie zelf? Tot zo.
Dank u wel voor de inleiding. Dan wil ik nu Doreen en Robert het woord geven voor de presentatie.
Als u het niet heel erg vindt, dan zou ik de eerste paar sheets graag, omdat dat voornamelijk ook om voor het politieke deel gaat van de vragen die er waren.
Nou, gaat uw gang. Ja.
Zullen we dat doen? De presentatie is 12 keer uitgeprint, heel milieuvriendelijk voor jullie om daarin mee te kijken en eventueel aantekeningen te maken. Die worden nog tussendoor alvast even uitgedeeld. En met jullie welbevinden gaan we dan in ieder geval door naar de volgende slide, waar Robert de pagina's uitdeelt. Dat is de terugkoppeling over de raadscommissie. Er zijn een aantal vragen gesteld die eigenlijk op twee lijnen zaten. Er waren vragen over het stuk, over snappen we hem, snappen we wat er eigenlijk staat, begrijpen we de tekst. Het was een vrij lastig technisch onderdeel. En vragen over de inhoud en horen bepaalde dingen wel of niet in het grondbeleid. En daarvoor is het goed, we gaan straks duiken we iets dieper in waarom is het grondbeleid opgesteld zoals het is, hè, met het theoretische kader. En het kader daarnaast. En daarnaast de vraag bepaalde onderdelen, waarom zitten die op dit moment niet in dit beleid. Een voorbeeld daarvan is de wet Bibop en de notitie die daarover komt. Er werd van aangegeven, het ontbreekt op dit moment eigenlijk in de nota grondbeleid. Waarom is dat? Zoals we eerder hebben aangegeven, proberen we het beleid zoveel mogelijk ook inzichtelijk te maken door het soms te splitsen. En hebben we van tevoren voor de zomer, hebben jullie de 172 puntenlijst van het college langs gehad en vastgesteld. En daarin is aangegeven dat eind dit kwartaal de beleidslijn Bibop in vastgoedtransacties naar jullie toe komt. Dat komt vanuit de burgemeester en echt SEC vanuit de portefeuille integriteit en handhaving daarvan. En dat is een los onderdeel. En zo zijn er meerdere vormen van beleid die wij zien als losse onderdelen van het grondbeleid. Daar gaan we straks wat dieper op in. Ook waarom zit de toekomstvisie rondom duurzaamheid? Raakt dat dan niet aan het grondbeleid? Ja, zeker raakt dat eraan. We gaan straks laten zien waarom dat eraan raakt. Ook waarom we ervoor hebben gekozen om dat niet in het huidig beleid te zetten, maar juist ernaast te hebben. En die reden is eigenlijk de meest simpele uitleg die ik daarvoor kan geven, is de nota grondbeleid, zoals die er ligt, is een vrij formeel instrument. Het is een formeel instrument waarmee wij grond aan kunnen kopen, zeg maar de regels die u ons meegeeft om grond mee aan te kopen. Wij omschrijven hem wel eens als zijnde, het is onze bankrekening.
Mevrouw Groteman wil wat vragen.
Sorry wethouder dat ik u onderbreek. Maar nog eventjes over de wet Bibop. Hier staat wet Bibop met een P. Het is met een B. Omdat het wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is.
Dank u wel voor de correctie.
U heeft helemaal gelijk en ik voel mij als jurist ook enigszins beschaamd dat het er niet juist staat. Maar u heeft inderdaad helemaal gelijk, het is met een B. En er moet ook nog 2013 achter staan. We gaan ervoor zorgen dat in de geredigeerde versie van de presentatie het met een B staat en dat ook 2013 er netjes achter staat. Dan terug naar de uitleg die ik probeerde te geven over waarom hebben we er nu voor gekozen met links en rechts te splitsen. En we gaan straks laten zien op welke manier we dat hebben gedaan voor de boeggemeentes, want het is boegbeleid, we doen dat met alle boeggemeentes gezamenlijk, zien wij het nota grondbeleid als een vrij formeel stuk. Het is eigenlijk de bankrekening waarmee we, en de pinpas van de gemeente en de regels die daaromheen horen. Dus het saldo wordt erin uitgelegd wat je hebt, hoeveel mag je per keer uitgeven. maar niet waaraan. Zeg maar het boodschappenlijstje waarmee u ons op pad stuurt. Dat boodschappenlijstje wisselt. Dat is uw afzonderlijk beleid. Daar gaan we straks op terugkomen hoe dat raakt aan het grondbeleid. Maar dat is feitelijk het materiële beleid wat u met elkaar vaststelt. Daarin zegt u, we willen dat u meer woningen realiseert, we willen dat u meer winkels realiseert, dat u zonneweiden realiseert, noem maar op. Dat is dat boodschappenlijstje wat u ons meegeeft. En waarom doen we dat nou niet in de notitie grondbeleid? Dat is omdat het eigenlijk heel gek is om iedere keer als je dat materieel beleid wijzigt. Stel uw raad bedenkt, wij willen dat u heel veel weiden gaat aankopen voor extra zonnepanelen. Dan zou het gek zijn als je dan ook weer je grondbeleid moet aanpassen. En als u vervolgens besluit dat wij meer grond moeten aankopen voor woningen, dat we dan nog een keer het grondbeleid gaan wijzigen. Dat we eigenlijk bij iedere vorm van beleid die we wijzigen, dat we ook ons grondbeleid wijzigen. Daarom proberen we dat een soort formele kapstok te maken als die bankrekening. Zodat we daar niet iedere keer dat u ons met een nieuw boodschappenlijstje op pad stuurt, dat we dan een nieuwe bankrekening moeten openen. Want dat zou ergens heel vreemd zijn. Nou, we gaan zo meteen uitleggen op welke manier we dat hebben gedaan. Maar dat is in de meest simpele vorm de manier om dat uit te leggen. Strategisch verwervingsbudget raken we straks aan. Ook het afwegingskader, wanneer kiezen we nu voor actief en wanneer kiezen we nu voor faciliterend grondbeleid. En is het zo dat we een bepaalde voorkeur hebben, daar raken we zo meteen ook aan. En ook de relatie tussen het grondbeleid en het opstellen van de noten vastgoedbeleid en het grondprijsbeleid. Maar dat komt dus zo meteen. Dan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Door uw raad zijn vragen gesteld over wat we daarmee hebben gedaan. We hebben nogmaals de aanbevelingen zoals de Rekenkamercommissie die destijds heeft gedaan onder elkaar gezet. Om ook aan te geven wat hebben we nu gedaan. Hè? Er is voornamelijk gevraagd herzie het grondbeleid. Nou, dat hebben we gedaan, anders hadden we vandaag niet bij u gezeten. Er is gevraagd, laat zien hoe de raad kan sturen, hoe u de kaderstellende norm kaderstellend kunt zijn, hoe u controlerend kan zijn. Daar komen we straks in de presentatie verder nog op terug, hoe u die rol kunt pakken en hoe dat in het grondbeleid staat. De schets in de relatie tot het ruimtelijk beleid, zowel de structuurvisie als de woonvisie. Veel daarover staat al in het beleid, maar we raken er zometeen ook nog aan. Een van de andere adviezen van de Rekenkamercommissie is herzie de nota grondprijzen. Ook dat gaan we doen, daar zijn we op dit moment druk mee bezig. De nieuwe bouwlocaties betrekken in het grondbeleid. In het overzicht wat u heeft gehad, het kader wat erbij zit, heeft u die bouwlocaties al voor een deel gezien. Op basis van de bouwbegroting die vandaag naar u is toegestuurd, wordt die nog geüpdate. En u heeft ook gezegd, we willen het traject starten met een vorm van workshop. Nou, dat hebben we voor de zomer geprobeerd, maar toen zaten de agenda's dus aan en voelde dat niet lukte. We hebben hier in deze informatiepresentatieavond een soort versnelde workshop grondbeleid. En u heeft daarnaast gezegd, sluit aan bij de actuele trends en wetgeving op het gebied van grondbeleid. De Rekenkamer heeft gezegd, de jaarlijkse herziening en grondexploitatie in lijn met de BBV-regelgeving. Voor de eerste keer, deze keer in de begroting, gaan we daar ook meer op in. De nota is daarin ook uitgebreid. Het hoofdstuk in de begroting is ook uitgebreid. En gaan in op wat de sturingsmogelijkheden van de raad zijn. En zometeen verderop in de presentatie komen we daar ook op terug. Wat zijn nu de sturingsmogelijkheden? Voorzitter, dan heb ik volgens mij genoeg gepraat. Ik hoor dat er nog een vraag is.
Meneer Van Huisstede van de Partij van de Arbeid.
Ja, toch even een vraag. Het is heel puur. Ik weet niet wat voor vraag het is, maar dit is een vraag die ik graag beantwoord wil hebben. Ik zie een stuk staan, de nota grondbeleid. Ik hoor u hebben over notitie grondbeleid. Ik zie een kaderstuk. Maar ik neem toch even aan dat dit stuk de nota is. Oké, dan zou het mijn liefding zijn als het er gewoon op komt te staan. Want dan weten we ook allemaal dat zo'n stuk gaat, moet een aantal jaren meegaan. En als we dan praten over, want hier staat toelichting, dan lijkt het alsof het een toelichting is op de nota. En dat maakt het voor mij dat ik even verwarring was. Is er nog een andere nota? Maar dat kan het niet zijn. Er is dik genoeg voor een nota. Dus,
het is ook belangrijk voor de besluitvorming. Dat de definitie helder is in de besluitvorming en op het stuk zelf. Ja. Ja.
Nee, hoort het. Meneer Van Huisstede heeft helemaal gelijk. In het raadsbesluit is daarom ook heel duidelijk aangegeven wat stellen we nu vast, wat nemen we ter kennisgeving aan. Het dikke stuk neemt u ter kennisgeving aan. Dat is de toelichting grondbeleid van de gemeente Bergen uit Geest en Castricum. Dat is een stuk van de volledige boegorganisatie. Dat is feitelijk alle formele materie die komt kijken rond het grondbeleid. Wat u vaststelt zijn de uitgangspunten grondbeleid gemeente Bergen 2019-2022. En dat is de A3 die u net omhoog hield. Dat is wat u vaststelt. Nee, de nota volgens het ontwerp raadbesluit neemt u die ter kennisgeving aan. Dat is SEC en alleen een toelichting op het beleid zoals we dat voeren. Er staan verder ook geen regels in.
Even een vraag, wethouder. Ja, voor het stuk wat ter kennisname aangeboden wordt, stel dat er iets in staat waardoor de raad zegt van goh, we zouden dat graag anders zien. Dat is dan eigenlijk niet mogelijk omdat het raadsvoorstel ter kennisname aangeboden is. Concludeer ik
dat goed? Het is vooral een theoretisch kader. Dus er staat niet. Ik kijk heel eventjes ook naar de ambtelijke ondersteuning. Maar volgens mij zeg ik het juist als ik zeg, het is voornamelijk een theoretisch kader. Het is voornamelijk een beschrijvend stuk en niet echt een heel erg opinierend stuk. De keuzes worden gemaakt op basis van het uitgangspunten. U kunt in de uitgangspunten dus ook dingen wijzigen. U zou als raad kunnen zeggen, in plaats van de keuze die het college nu maakt voor faciliterend grondbeleid, willen wij actief grondbeleid gaan voeren. Dat zou een keuze kunnen zijn die u kunt maken. Dan staat in de toelichting beschreven wat dat dan is. En er staat ook beschreven wat faciliterend is. Dus daar staat eigenlijk de hele uitleg en de keuzes die u maakt, die staan in de uitgangspunten. Eigenlijk in lijn met de aanbeveling van de Rekenkamercommissie, die zei, doen nou heel beknopt die uitgangspunten samenstellen. Maak dat zo smart mogelijk en voor de raad zo begrijpelijk mogelijk. En vul dat aan met de toelichting. Dus eigenlijk alle droge stof die er achter zit.
Helder. Dus meneer Van Huisteden, ik geef u woord.
Dan toch even, om de verwarring is gedeeltelijk weggenomen dat ik nu wel snap. En dat had ik wel een beetje begrepen uit het dikkere stuk. Dat dit de uitgangspunten zijn en dat je die vaststelt. Maar hier staat ook geen nota boven. Het is ook geen nota. Het ziet er niet uit als een nota zoals we die gewend zijn met elkaar. Maar in het stuk staat wel weer het woord nota ook weer beschreven. Dus ik zat ook tot te denken, komt er dan nog een nota? Nee dus, want die uitgangspunten leggen we vast met elkaar. Dus het gaat mij meer om de begrips... verwarring die er ontstaat, en zeker nu hebben we allemaal wel voor ogen, maar als we straks praten over ik zoek op de website van de gemeente Bergen naar de nota grondbeleid, wat krijg ik dan? Die krijg ik dus niet, dan zou ik dit moeten hebben, maar deze heet uitgangspunten. Dus het is meer voor de verslaglegging.
Voorzitter, ik zeg bij deze toe dat we gaan proberen om een term te vinden voor de uitgangspunten die zodanig is dat iedereen die onze website bezoekt, omdat ze graag willen weten wat het grondbeleid van de gemeente Bergen is, dat ze dan heel eenvoudig kunnen zien wat de uitgangspunten zijn. En daar gaan we een term voor vinden die heel helder en duidelijk is. Ik kan daar nog niet nu een term voor noemen, want dan doe ik ook het werk van de organisatie teniet. Maar we gaan daarvoor een term voor zorgen.
Zijn er nu nog andere vragen of is het helder? Nee, dan gaan we door naar de presentatie en dan geef ik Doreen en Robert het woord.
We gaan verder nu over het proces van het actualiseren van het grondbeleid. De wethouder heeft al een aantal zaken daarvan genoemd. Robert en ik hebben de opdracht gekregen om een boegbrede nota grondbeleid of grondbeleid te formuleren. Nou, we zijn daarmee aan de slag gegaan en als eerst hebben we geïnventariseerd wat er nu aan huidig beleid ligt. We hebben ook gekeken wat alle actuele trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van het grondbeleid. Goed, de aanbeveling van de Rekenkamercommissie bestudeerd en rekening gehouden ook met het formatieakkoord van de gemeente Bergen van maart 2019. En dit alles heeft geleid tot twee documenten. Net al even aangegeven, de toelichting grondbeleid. Dat is dus het theoretisch kader voor de boeggemeente. En daarnaast per gemeente de uitgangspunten voor het grondbeleid. En daarin vindt u ook terug wat het grondbeleid inhoudt voor Bergen. Het doel van het grondbeleid, het doel van de gemeente, terugkoppelingen vanuit de structuurvisie, de projecten die hier op dit moment spelen, de keuzemogelijkheden van het grondbeleid. Ja, zo zijn we tot dit gekomen wat nu voor u ligt.
Mevrouw de Jong, u heeft een vraag.
Ja, wellicht een hele flauw. Ik snap vanuit de Rekenkamercommissie staat benoemd projecten. Maar de afgelopen nota heeft natuurlijk er wel, even uit mijn hoofd, 12 jaar geleden gelegen. Dan heb je nu een kaartje, die is misschien morgen al niet meer actueel. Is het dan wel wijs om het te benoemen? Want het blijft dan zo achter de feiten aanlopen. Terwijl je eigenlijk volgens mij, wat de wethouder ook aangaf, je wil een toekomstperspectief geven. Wat voor mij nog wel steviger hierin mag, hoor, want ik mis een beetje de visie. Maar dan hobbel je er zo achteraan. En dan is het inderdaad over dat je zegt, die bankrekening moet ik volgend jaar toch weer vernieuwen, want de projecten kloppen niet meer.
Misschien kun je me als iemand anders, moet je me even uitdoen. Als iemand, nou, geeft niet. Ik vind hem half politiek en een beetje politiek aan het worden. Dus.
Hij is voor een deel is hij politiek voorzitter. Dus als ik het niet erg vind, probeer ik daar een antwoord op te geven. Bij de uitgangspunten die we ieder 4 jaar herzien, staat een lijst. En daarbij staat ook, deze lijst is aan verandering onderhevig. In de nieuwe vorm van de PNC-cyclus komen juist iedere keer die projecten terug. En proberen we steeds aan te geven wat nu de nieuwe projecten zijn. Zo proberen we het formele kader, echt die bankrekening die het grondbeleid is, die proberen we echt te scheiden van dat wat die materiële opdrachten die u ons geeft. Dat boodschaplijstje en de manier waarop we daarover verantwoording afleggen. Dus dat doen we in de PNC-cyclus. Komen we straks op terug, de manier waarop we dat doen. En zo proberen we juist die diversiteit eruit te krijgen. Maar het was een grote wens van de Rekenkamercommissie om in ieder geval bij het vaststellen van het groen beleid, om jullie ook een idee te geven waar zijn we nou eigenlijk allemaal mee bezig, om dan in ieder geval dat lijstje met wat er op dit moment bekend is, om die bij jullie aan te leveren. En dat die aan verandering onderhevig is, natuurlijk. Want ieder project in de gemeente Bergen is aan verandering onderhevig, en zeker dit soort projecten.
Is dat een voldoende antwoord? Of ja? Oké, dan gaat u verder.
Wat is grondbeleid? Als gemeente heeft u heel veel doelen en ambities. En die legt u allemaal vast in beleidsdocumenten, visies, zoals een structuurvisie, een woonvisie, economische visie, programma duurzaamheid. En het grondbeleid is een sturingsinstrument om gemeentelijk beleid te realiseren op verschillende beleidsterreinen, zodat u uiteindelijk tot een bepaald resultaat komt, zoals u hier kunt zien, bijvoorbeeld de bouw van een aantal woningen. Dan zijn er ook veel vragen gesteld over de rolverdeling tussen de raad en het college. Het is zo, de raad stelt de kaders voor het grondbeleid vast. De raad stelt de kaders over de inzet van de grondbeleidsinstrumenten vast. De raad stelt middelen ter beschikking. Het college handelt, koopt en verkoopt binnen deze gestelde kaders. En u controleert dan weer of het college ook daadwerkelijk goed heeft gehandeld bij de uitvoering. Als u kijkt naar dit plaatje, dan kunt u zien dat de raad, het college, maakt een bestuursopdracht. Dat gaat richting de ambtelijke organisatie. En dan komt het vervolgens, zijn er nog voor u een aantal momenten waar u aan de knoppen kunt draaien. En dat is bijvoorbeeld bij het definitief ruimtelijk kader, maar ook bij een opstel van het ontwerpbestemmingsplan. Dus er zijn voldoende momenten dat u nog in ieder geval kunt ingrijpen of sturen. En dan toetsingskader 1. Ja, dat is even, dat hebben we gezien, even lastig te lezen.
Ik snap dat hele schemaatje. Maar hoe wordt dat nou verwerkt als het gaat om de nieuwe omgevingsvisie? Vinden we dat dan ook terug? Kun je dan ergens in die omgevingsvisie een link ontdekken naar het grondbeleid? Of vanuit het grondbeleid een link ontdekken naar, zo vindt u het grondbeleid terug in de omgevingsvisie? Met de discussies die erbij horen? Dat is de vraag.
Doreen of de wethouder?
Ja en nee. Ja, maar op twee manieren. Aan de ene kant vormt de omgevingsvisie dat boodschaplijstje, die opdracht. Als u bijvoorbeeld in de omgevingsvisie zegt, we willen graag, stel u zich voor dat u zegt, we willen boven bergen willen we een heel aantal extra woningen, dan is dat uw boodschaplijstje. En dan zegt u eigenlijk tegen ons als college, koop daar grond aan, want we willen daar woningen. Dus in die zin raakt het eraan. En het is zo dat alle vormen van beleid die wij maken, dat die op de een of andere manier weer terug moeten komen in die omgevingsvisie. U bespreekt volgende week het plan van aanpak. Onderdeel daarvan is ook de vaststelling van eigenlijk het net ophalen, wat hebben we allemaal aan ruimtelijk beleid, daar hoort dit bij. Dus het komt allemaal weer terug straks in die omgevingsvisie met verwijzingen. Ja.
Ja, is dat voldoende? Oké. Kunt u verder gaan?
Ja, dan de volgende sheet is het stroomschema. Welke keuze u kunt maken voor het voor actief of faciliterend grondbeleid. En dat hangt vanaf wie eigenaar is van de grond. We kunnen hem even gezamenlijk doorlopen. Als het de gemeente is, dan kunt u zich afvragen van wilt u zelf de regie voeren? Bent u bereid om ook zelf de risico's te dragen? Heeft u voldoende capaciteit om dit project te trekken? Nou, zo ja, dan kunt u kiezen voor actief grondbeleid. Maar het kan ook zijn dat de grond gedeeltelijk bij u in eigendom is. En gedeeltelijk bij een marktpartij. Nou, dan worden eigenlijk dezelfde vragen weer gesteld. Hoe belangrijk vinden we het project? Is er voldoende capaciteit? Willen we zelf risico dragen? Of laten we het liever over aan de marktpartij? En afhankelijk van welke keuze u maakt, kan er een samenwerkingsvorm met een marktpartij ontstaan. Of kunt u de grond alsnog afstoten aan een marktpartij?
Mevrouw de Jong.
Oh, ja. Ja, ik heb één vraag. Het principe van het schema is me helder. Alleen het linker onderdeel, zeg maar, tussen heeft de gemeente zelfstandig voldoende capaciteit en dan heeft de gemeente oh ja, dat staat zeker. En dan heb je twee keer nee naast elkaar. Dat loopt heel onhandig langs elkaar, die lijntjes. En daar kan ik het niet helemaal meer goed volgen. Daar, ja, waar de cursor nu staat en dan net iets naar rechts en die twee keer nee. En dan die smalle lijntjes naast elkaar, hoe dat dan zit en waar die... En dat hele stuk, ja. Als dat wat duidelijker zou kunnen worden of iets meer gesplitst, want die is mij niet helder.
Ja, kan dat? Zou dat kunnen?
Ja, dat kan. Het houdt daarin dat als we het niet willen als gemeente, dat we alsnog kunnen afstoten en het overlaten aan de markt.
U wil nog een toelichting geven.
Wat misschien beter te zien is vanaf hier, omdat ik er wat dichterbij zit, en ik denk dat daar bij u ook de onduidelijkheid zit, het is niet zo dat de lijntjes elkaar raken, er zit een hobbeltje overheen. En u vraagt, kan dat wat duidelijker? Want het is vooral de verwarring. We gaan zorgen dat er in ieder geval een veel grotere versie bij u op tafel ligt op het moment dat u het besluit neemt. Dat het heel duidelijk is dat het echt lijnen zijn die elkaar niet raken, maar dat de bedoeling is dat hij er overheen springt. We gaan een mooie manier vinden om hem... Het was zo dat deze wordt in gemeenteland veel gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld de gemeente Schaag gebruikt hetzelfde toetsingskadertje. Dus heel veel mensen kennen hem. Maar we gaan kijken of we een mooie manier kunnen vinden om dat op de een of andere manier nog duidelijker te kunnen maken.
Ik had ook een vraag over het stroomschema.
Misschien kan het even bezig... voorzitten, want anders gaat iedereen...
Ja? Mag ik een vraag stellen over hetzelfde schema? Het begint eigenlijk, de bovenkant van het schema is, wie is de eigenaar van de grond? Maar ik kan me juist voorstellen dat, dan is er dus een uitgangssituatie waar iemand al eigenaar is van de grond. Maar dat beantwoordt dan niet echt de vraag, de strategische vraag, wie zou er eigenaar van de grond moeten zijn? Dus is er een bepaalde omstandigheid dat je zegt als gemeente, nou... Ik wil hier wel graag een paar doelstellingen realiseren waarvan ik denk dat de markt het niet zal doen. Dan wil ik wel dat risico nemen. Of andersom gedacht, ik heb hier een stuk grond, ik wil er eigenlijk wel van af. Laat ik het dus aan de markt aanbieden. ik had eigenlijk zoiets ook nog. Ik zat een beetje te zoeken in dat stroomschema. Wanneer neem je nou dat besluit?
Misschien wil je hem even uitdoen. Aanvullen daarop, want er zit niemand van onze partij. Maar daar kunnen wij ons bij aansluiten, die vraag. Van eigenlijk, dat is in het voortraject. En de stap daarvoor van op het moment wie de eigenaar is. En wie bepaalt dan op dat moment wie de eigenaar zou willen zijn. Dus als de gemeente graag eigenaar wil worden. Is dat gemandateerd aan het college op dat moment? Of gaat dat altijd naar de raad? En wie bepaalt op wat moment wat? En dat is meer politiek, denk ik. Ja.
Voor een deel is dat politiek en voor een deel is het vrij technisch. Want het zijn twee stukken die uit elkaar zitten. We hebben aan de ene kant hebben we de strategische verwerving. Die we doen op basis van de kaders die u stelt. Die voor een deel buiten het beleid valt. Maar zelfs als de gemeente strategisch verwerft. Dan kunnen we er nog steeds voor kiezen om op dat moment geen actief grondbeleid te voeren. Namelijk doordat we kunnen zeggen, we verkopen die grond bijvoorbeeld aan Kennemer Wonen, of we doen het in samenwerking ontwikkelen. Dat is eigenlijk nog steeds de stap erna. De stap ervoor, de stap van de strategische verwerving, dat is er een waar u al kaders voor meegeeft. U geeft aan wat het aankoopbudget is en u geeft aan bijvoorbeeld in de structuurvisies, in de woonvisie, in de visies die u bijvoorbeeld voor sommige kernen heeft vastgesteld. Daar geeft u echt aan wanneer we wat willen. En straks met de omgevingsvisie, dan gaat u dat nog vele malen sterker doen. Dan gaat u echt zeggen, op welke plek wilt u die woningen hebben. En als dan het beleid is, we willen dat u dat actief gaat verwerven, dan is dat eigenlijk een andere kant. Leg ik hem zo goed uit? Ik kijk altijd of dat inderdaad zo is, maar dus dat is de vraag voor de vraag.
Dat zou dan betekenen dat je vooraf ingekaderd moet hebben met z'n allen welke gebieden je in bent geïnteresseerd en niet. Mevrouw de Jong, u steekt uw vinger op.
Wat zo meteen in mijn presentatie ook nog naar voren komt, is dat we een afwegingskader hebben, een zogenaamde toetsingscriteria. Wat van belang is, heeft de gemeente een bepaalde ambitie bij een ontwikkeling? Willen ze iets voor elkaar krijgen en zien zij dat de markt het niet oppakt? Nou, als dat het geval is, dan kan je je sterk de vraag stellen, is het niet goed om hier actief grondbeleid te gaan voeren middels een verwerving van de gronden en zelf de regie te voeren? Als we zien dat een bepaalde ambitie wel door de markt wordt opgepakt, omdat daar gewoon vraag is naar die ontwikkeling door een marktpartij, dan kunnen we in de basis een facilitaire houding aannemen. En dan is actief grondbeleid of het verwerven van de gronden minder aan de orde.
Mevrouw Liel. Mevrouw Hogendonk.
Nou ja, dus wat ik eigenlijk mis, is eigenlijk dat je van tevoren dus inderdaad een strategie moet hebben geformuleerd. He, van op welke manier wil je gaan samenwerken met de markt, ja of nee? En hebben wij als gemeente een bepaald belang? He, een algemeen belang wat we willen dienen met een stukje gronduitgifte. Dat is eigenlijk ook wat ik nu onvoldoende zie hierin.
Het belang van de ruimtelijke ontwikkelingen staat verwoord in een woonvisie of een economische visie. Daarin wordt beschreven of ingezet moet worden op sociale woningbouw, categorie 1, categorie 2, of juist voor de middenhuur of voor de duurdere. Dat is het doel van de gemeente. Het grondbeleid is de middel om daar te komen. En een stelling innemen, ja, wij geven aan, en dat is in dat linker kader, faciliterend grondbeleid, de gemeente neemt in de basis een facilitaire houding aan. Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling, tenzij het verdedigbaar is actieve grondpolitiek te voeren. En de keuze daarin, dus wanneer actief grondbeleid te voeren, dat ligt dus aan het afwegingskader wat elke keer gevoerd moet worden. En dat is dus die gemeentelijke ambitie, de grondpositie, zijn er initiatieven vanuit de markt? Nou, als bijvoorbeeld marktinitiatief er dus niet is, dan ga je over tot actief grondbeleid.
Misschien dat het helpt als wij inderdaad op het moment dat het stuk zo meteen naar de commissie gaat, dat we nog eens extra een vorm van stroomschema leveren voor die strategische verwerving. Zodat het ook misschien meer inzichtelijk is, want nu is het vooral een verhaal en het staat ook wel deels in het stuk. Maar dat voor jullie nog meer inzichtelijk is welke stappen wij doorlopen voordat we iets aankopen. Want vanuit ons is het natuurlijk de ideale wereld is dat Kennemer Wonen een stuk grond koopt en daar sociale huurwoningen opbouwt. En daar zo weinig mogelijk winst aan wil maken. daar zijn we allemaal voor. En we zien ook niet dat we daar heel erg in ons heel erg mee moeten bemoeien. Hè. Als we dat mooi doen, als we dat natuurlijk inclusief doen, heel duurzaam, dan vinden we dat eigenlijk heel fijn. Dan is de vraag, wanneer ga je dat wel zelf doen? En waarom doe je dat dan? En dan raakt het aan al dat andere ruimtelijk beleid wat we hebben. En als het jullie helpt om nog een keer extra in een overzicht te hebben, de verschillende stappen die we daarin zetten, dan kunnen we dat natuurlijk leveren. En dan zorgen we dat dat bij het besluit zit.
Ja, ik denk dat dat erg... Sorry. Ik heb de neiging om direct te gaan praten. Vooruit dan maar. Ik heb dan de neiging om direct daarop in te gaan. Ja, dus eigenlijk wat net wel inderdaad... Ik ben het ermee eens wat de wethouder net zegt. En wat hielp net was dat wijzen op dat grijze blokje met die 5 punten. Als dat nou meer uitgewerkt kan worden... Wat is het toetsingscriteria risico's? Dat is zo vaag nu. Dat zou helpen.
Ja.
Ik spring even naar voren in de presentatie, want misschien verduidelijk het dat een en ander. En het staat ook opgenomen in de toelichting. Dit is de toetsingscriteria. Ik heb er hier 2 uitgelicht. Dus toetsingscriteria voor faciliterend passief. Waarbij de gemeente geen of lage prioriteit heeft, geen ambitie heeft. De gemeente neemt een terughoudende opstelling en de toetsing vindt plaats vanuit een publiekrechtelijke taakstelling. Dus wij toetsen alleen maar de principeverzoeken. Of er komen initiatiefnemers met stukken grond, die komen naar de gemeente. En de gemeente heeft dan als taak om te toetsen of het allemaal binnen de beleidsvelden past. Opgesomd, gemeentelijke ambitie niet aan de orde. Er is een marktinitiatief. De grondpositie ligt bij de markt. Een risicoprofiel is defensief. Ja, en hoe kwantificeer je een risicoprofiel? Nou, het mogen duidelijk zijn, als jij forse investeringen doet om verwervingen te kunnen realiseren, dan gaat het risicoprofiel zeker omhoog. Rendement. Er is wel een rendement voor de initiatiefnemer. In eerste instantie niet voor de gemeente. En de rol van de gemeente, wat ik al aangaf, dat is de reguliere taakstelling. Aan de andere kant is er dus een toetsingscriteria voor het actief te voeren grondbeleid. Hierbij heeft de gemeente dan een hoge prioriteit. Dus een bepaalde ambitie of het staat verwoord in een beleidstuk. De gemeente is hierbij grondproducent. Er is geen initiatief vanuit de markt. Maximaal resultaat uit de grondexploitatie komt naar de gemeente toe. Grond en regie in handen van de gemeente. En het heeft een hoger risicoprofiel. Mag ik hem afmaken? Of?
Ja, nee. Wil je onderbreken?
Ja,
het is
wel relatief.
Oké,
okay,
ja.
Er wordt steeds gesproken over markt. Maar misschien is het... u bedoelt misschien... Want bij markt ontstaat in ieder geval bij mij het idee van projectontwikkelaars. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Ik denk dat het ook maatschappelijke initiatieven kunnen zijn. Als het maar vanuit de samenleving komt. Dus misschien... als we dat hetzelfde bedoelen, want dan komt het toch weer op een semantische discussie. Dan gaat het over van geen initiatief vanuit de samenleving.
U zegt eigenlijk, ik zou graag als u de definitie bedoelt, markt, dan kan je meer zaken
onder verstaan. Markt is bij iedereen,
tenminste
bij mij, en projectontwikkelaar. Ja. En misschien willen we dat helemaal niet, omdat we ook op een andere wijze... Juist zeggen, wij willen de samenleving faciliteren.
Robert, jij wilde met je vrouw verder gaan, denk ik, eerst nog.
Ja, ik weet niet of er een antwoord moet komen. Het is best wel een politieke...
Goed, dan moet je... Wil jij...
Sorry. Over het algemeen, als ik aan de VVD en Partij van de Arbeid vraag, wat is de markt, dan krijg ik verschillende antwoorden. Dus ik denk dat het een politieke vraag is. Maar ik denk dat u gelijk heeft. Formeel zijn dat wel gelijksoortige kaders. In de zin van dat we niet heel veel verschil kunnen maken daarin. Ik denk dat het heel erg helpt. Dat hebben we net geconstateerd. Naast de toetsingscriteria waar Robert mee weet, die hij jullie uitlegt. Dat we nog één keer dat stroomschema er echt bij leggen. Zodat je echt weet wat is nu de vraag voor de vraag van wie is de grond. Namelijk de vraag van wie zou de grond moeten zijn. En wat zijn dan onze toetsingscriteria. Ja.
Mevrouw de Jong, u heeft een vraag.
Je hebt 2, want als ze dan toch doorgaan even op die markt, het is deels politiek, dan is er die vraag van rendement. Maar er zijn genoeg mensen natuurlijk vanuit de samenleving die zoeken niet dat rendement op. Die zijn vanuit andere overwegingen beginnen ze zoiets. Ik denk aan zoiets als tiny houses. Dus daar zit volgens mij wel degelijk een verschil in. Is het toch misschien wel raadzaam om iets in op te nemen. En het tweede is, zijn we toevallig ook bij actief. Wat wij niet terugzagen in het stuk is wet voorkeursrecht gemeente. Het staat wel natuurlijk uitgelegd wat het is. Maar voeren we dat bijvoorbeeld niet meer, dat beleid voor wet voorkeursrecht gemeente in het centrum bijvoorbeeld van Bergen. Dus hoe ziet de wethouder dat dan voor zich? Want als je op sommige, zeker met de 1200 woningen waarvan u zegt, we willen graag realiseren, dan heb je ook een actief grondbeleid nodig, lijkt mij in sommige gevallen. Moet daar dan toch ook niet iets meer verwijzing naartoe komen?
Wethouder.
Nieuw, de instrumenten van actief grondbeleid die staan uitgelegd. Ze staan ook opgezond, maar de keuze voor het instrument is heel erg afhankelijk van de opdracht die u ons meegeeft uit dat materieel beleid, dat boodschappenlijstje. Als u een visie vaststelt op het centrum van Bergen, zoals bijvoorbeeld Mooi Bergen 1.0, waarin u echt zei, wij willen als gemeente dat u dit deel gaat ontwikkelen en dat u dus de boel gaat verwerven en dat u daar de WVG voor toepast, dan doen we dat. En dan staat in het theoretische kader staat uitgelegd wat dan de WVG is en hoe het werkt en hoe we daarmee omgaan. Dus dat doen we steeds per keer. Dus we maken steeds per keer, per ontwikkeling maken we de volgens het toetsingsschema maken we de afweging. Moeten we hier actief of facilitair, of is er nog een mogelijkheid om het iets samen te doen? Al die verschillende opties worden genoemd en we maken per keer de keuze. Dus het is niet zo dat we zeggen, we doen nooit iets actief. Het is niet zo dat we zeggen, we doen altijd iets facilitair. Het is iets dat we zeggen, het liefst hebben we, wat ik net zei, de ideale wereld, facilitair. Kennen we wonen, bouwt een project waar we allemaal super blij mee zijn. En als dat niet gebeurt, dan maken we een andere keus. En ik denk dat dat stroomschema waarom u heeft gevraagd, waarvan ik heb toegezegd dat hij erbij komt, ik denk dat dat heel erg helpt om dat te verduidelijken. Want dan de strategie waar u om vraagt, die is er wel. En ik merk vanuit u dat u zegt, maak dat nu net zo eenvoudig inzichtelijk als dat het andere deel van het pleit inzichtelijk is gemaakt met het stroomschema. Dat is wat ik u hoor zeggen. En dat ik heb toegezegd, dat gaan we doen om op die manier nog duidelijker te maken.
Ja, ik wil even samenvatten. Dat het stroomschema er komt en die afwegingscriteria, dat is heel helder. Meneer Van Huisstede.
Nou, misschien, want ik vind het best wel een ingewikkelde verhaal. Of nou ja, ook weer niet. Ik probeer het misschien dan toch voor mij duidelijk te maken. En misschien kunnen jullie daar dan bevestigend op antwoorden. Is het eigenlijk zo dat dit een soort van gereedschapskist is? Je aan de voorkant kijk je wat voor klus je gaat doen. En die kan heel ingewikkeld zijn. Elektrisch bijvoorbeeld. Dan moet je andere gereedschappen uit je gereedschapskist halen. En dit is eigenlijk die gereedschapskist. Daar zitten in principe alle tools in die je nodig hebt om uiteindelijk dat resultaat te behalen. En u zegt er eigenlijk, de klus die je aan de voorkant definieert, die komen, zitten niet in dit stuk. Want dit is alleen maar de kist. Die komen in andere plannen, in andere visies en dergelijke, worden die geformaliseerd, zeg maar.
Dus ik gebruik het voorbeeld van de bankrekening en het boodschappenlijstje, maar dit is ook een prima en juist voorbeeld. Het is inderdaad, het is heel formeel, SEC, het faciliterend beleid, het faciliterend kader, het is echt die gereedschapskist waar u het over heeft. En in die zin een vrij, inderdaad een droog stuk, een stuk waar niet heel veel beleid in staat, maar dat komt omdat we het is echt de gereedschapskist van de boeg waarmee wij gaan proberen, en van de gemeente Bergen, waarmee wij gaan proberen om voor jullie prachtige vormen van beleid te realiseren.
Ik geef Robert, jij was nog niet klaar met, of wilde je nog verder je verhaal afmaken, want net werd je onderbroken.
Nou, wat ik wilde doen is dit schema doorlopen. Ja. Okay. Dus even samenvattend dan, faciliterend. De gemeente heeft geen ambitie, er komt een marktinitiatief en de gemeente vindt het wel prima, zeg maar. Die toetst aan de bestaande kaders, past het er binnen, dan is het geen enkel probleem om dat te realiseren. Er is een marktinitiatief, grondpositie ligt bij de markt, risicoprofiel defensief, rendement wel voor het initiatiefnemer. De rol van de gemeente is dus die taakstelling. En het actieve grondbeleid, daar is dus een gemeentelijke ambitie, er is geen marktinitiatief. Grondpositie ligt bij de gemeente. Het is risicovol, maar beheersbaar. En er zit een maatschappelijk en of een financieel rendement aan. En de rol van de gemeente is regie en grondproducent. Dus dit zijn dan afwegingscriteria waardoor het te verantwoorden zou zijn om actieve grondpolitiek te gebruiken. In afwijking op het basisprincipe dat we in principe een faciliterende houding aannemen.
Ik ook wat vragen, toch? Als de commissie het goed vindt. Stel dat je het omdraait. Dus we zijn nu in basis faciliterend. Je zegt we draaien het om. We zijn in basis actief grondbeleid. Dus dan draai het om. Wat zouden dan, zijn er dan grote nadelen daarvan? Of?
Ik denk dat ik dan ga verklappen wat Robert straks gaat vertellen. Dus okay, ik denk dat we daar zo meteen op terugkomen. Ja.
Zullen we de presentatie verder oppakken?
Nou, ik denk dat we voldoende ook gezegd hebben over het laatste deel, hè, de marktpartij. Dat als een marktpartij initiatief neemt en de gemeente niet per se zelf de regie wil hebben, dat we dat dan overlaten aan de markt en kiezen voor een faciliterend grondbeleid.
Dankjewel. Zijn er nu nog vragen? Want dan gaat Robert anders verder, hè?
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat ik nu ga doen is kort een workshop geven over het grondbeleid, waarbij ik me wel van bewust ben dat het complexe materie is. Wij werken er dagelijks mee en voor ons is het wel gesneden koek. Zelfs voor ons is het niet altijd even gesneden koek, maar het is in ieder geval begrijpbaarder voor iemand die er wat verder van buiten staat. Toch ga ik het proberen. Mocht ik met jargon tussendoor komen, dan breek gerust in. Dan zal ik dat even verder toelichten. Maar ik ga het proberen om het begrijpbaar te houden. Er zijn dus twee uiterste vormen van grondbeleid. We zagen in de vorige sheet al dat er ook PPS-constructies zijn te bedenken. Dus samenwerkingsverbanden met private partijen. Maar de uiterste vormen zijn dus faciliterend en actief grondbeleid. Waarbij bij faciliterend grondbeleid de gemeente in principe geen grondeigenaar is. Ik zeg in principe, want dat kunnen ze wel zijn. Maar als ze in een vroegtijdig stadium de gronden verkopen ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen aan een marktpartij, dan kunnen we ook spreken van faciliterend grondbeleid. Wanneer een initiatiefnemer bij faciliterend grondbeleid over wil gaan tot ruimtelijke ontwikkelingen, dan toetst de gemeente of het past binnen alle beleidskaders. De gemeente moet daarvoor kosten maken. Het ambtelijke apparaat moet die toetsingscriteria ter hand nemen en gaan kijken of dat allemaal binnen de beleidsvelden past. Het kan zo zijn dat de gemeente ook aanpassingen moet doen in de openbare ruimte om een ontwikkeling mogelijk te maken. Bij faciliterend grondbeleid zijn die kosten in eerste instantie voor de gemeente, maar de gemeente is verplicht om deze kosten te verhalen op de initiatiefnemer. En dat gaat dan bijvoorbeeld middels een anterieure overeenkomst, zoals we dat noemen. Dat is dat je aan de voorkant helemaal vooraf aan het proces afspraken maakt over bepaalde vergoedingen. Die dus de ontwikkelaar de gemeente gaat betalen. Nogmaals, daar is de gemeente toe verplicht om dat kostenverhaal te doen. En wij zetten in op het maximaal verhalen van kosten. Even kijken hoor. Nou, ik zal het even samenvatten, even meenemen in de sheet. Faciliterende gemeente beperkt zich tot haar regulerende taak en geeft kaders aan voor de private sector. Twee sheets eerder hadden we het bijvoorbeeld over dat voorlopig ruimtelijke kader en dat definitief ruimtelijke kader. Waarbij dat voorlopig ruimtelijke kader een collegebesluit is en dat definitief ruimtelijke kader dat is een raadsbesluit. In deze fase kan de raad nog bepalen hoe de inhoud van het project eruit komt te zien. Dus daar zijn nog sturingsmogelijkheden voor de raad. Als die kaders zijn vastgesteld, dan kan een initiatiefnemer met een plan bij de gemeente komen. Toetsen wij aan die uitgangspunten, voldoet het daaraan, dan kan het gerealiseerd worden. Even simpel gezegd. En dan ga ik verder. De aankoop, exploitatie en verkoop van grond wordt overgelaten aan private partijen. Nou, welke instrumenten en activiteiten hoort er bij faciliterend grondbeleid? Allereerst het ruimtelijk instrumentarium, bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Stonden die hier ook? Ja, en ook hier zo geldt weer. tijdens een bestemmingsplanprocedure, of tenminste het ontwerp bestemmingsplan, die wordt voorgelegd aan de raad. Ook hier kan de raad aangeven of zij het eens zijn met de inhoud of niet. Er staat een exploitatieplan. Dat vind ik een technische en een hele ingewikkelde. Laat ik even rusten. Omgevingsvergunning, nou, dat is ook het moment als er een bouwaanvraag gedaan wordt, dan toetst de gemeente dus de aanvraag van de vergunning. Wat ik al zei, de kosten moeten verhaald worden en die kosten die komen allemaal in de anterieure overeenkomst terecht. Dat betekent faciliterend, ontwikkelaar wil wat, de gemeente moet in de toetsende rol kosten maken of misschien wel in de openbare ruimte moeten ze kosten maken. Middels die anterieure overeenkomst kunnen die kosten dus verhaald worden op de ontwikkelende partij. Ik zie een vraag.
Dank je. Mevrouw de Jong.
Met betrekking tot die anterieure overeenkomst nog daarbinnen, u zegt, hè, we willen maximale terug richting de gemeente laten vloeien. Maar ook binnen de anterieure overeenkomst zijn verschillende uitgangspunten die je kan kiezen. Of toetsingsdingen, zoiets bijvoorbeeld planschade, ik noem maar wat. Zijn dat nou afwegingen, is dat te detailistisch nu om dat op te nemen in je grondexploitatie, of in je nota grondbeleid? Of is dat iets om wel mee te geven nu, want het zijn wel degelijk hele belangrijke afwegingen?
Ja, de wethouder.
Ja, wat we opnieuw, we gaan het hebben over, zoals de heer Van Huis zei, net zei, de gereedschapskist. Dus daar spreken we bepaalde dingen al over af. Bijvoorbeeld over de anterieure overeenkomst spreken we nu met elkaar af. Anders dan dat we dat voorheen deden, zijn anterieure overeenkomsten vanaf nu in principe altijd openbaar. Dus we spreken daar wel degelijk dingen over af. Om daar al heel expliciet te gaan regelen wat er wel en wat er niet in de anterieure overeenkomst moet staan, is heel lastig. Omdat we soms ook naast bijvoorbeeld de anterieure overeenkomst apart de planschade regelen, soms erin. Dat ligt er net aan hoe het project werkt en wat voor partijen erbij betrokken zijn. Het kan ook zijn dat het project wat diffuser is, dat je sommige dingen in de anterieure overeenkomst doet, dat je andere dingen in de realisatieovereenkomst doet, en weer andere dingen mogelijk in een aparte koopovereenkomst. Dus het is heel lastig om al die verschillende dingen nu in één beleidstuk te zetten. Vandaar dat we proberen het uit te leggen in het theoretisch kader en we echt per keer kijken hoe we dat regelen. Als er een anterieure overeenkomst wordt gesloten, komt u ook altijd bij uw raad langs, bij vaststelling van het bestemmingsplan. Dan kunt u ook altijd kijken. Het college heeft dat ding dan weliswaar getekend, want wij moeten die privaatrechtelijke handelingen doen. In dit geval heeft het nog een publiekrechtelijke functie ook. Maar dan, dat is ook voor u het moment om te kijken, het college heeft u daar wel de juiste dingen geregeld, met niet iets vergeten, moet er niet iets aan worden toegevoegd. Dus dat is echt het moment om dat met elkaar te gaan regelen. Dus ik zou daar niet al te veel nog over opnemen. Dat is een beetje net de heer Van Huis zei net met zijn elektrische boormachine, dat we nu al zeggen op welke stand die boormachine moet staan. Soms willen we hem iets harder hebben, soms willen we hem iets zachter hebben. En die ruimte is fijn, maar dat we wel zeggen, we willen hem openbaar hebben. We willen die anterieure overeenkomst in ieder geval alvast openbaar hebben. Dat soort dingen kunt u wel meegeven.
Mevrouw Groteman.
Klopt het, wethouder, dat de anterieure overeenkomst in principe een verantwoordelijkheid is van het college, omdat het college privaatrechtelijk verantwoordelijk is voor de overeenkomsten, maar dat u aangeeft, als ik faciliterend grondbeleid toepas, of als het college faciliterend grondbeleid toepast, dan is de anterieure overeenkomst het vaste element of het toe te passen element bij faciliterend grondbeleid?
Ja, de wethouder.
Er zijn een aantal manieren waarop we inderdaad het kostenverhaal kunnen regelen. De heer Nonner is daar net ook al op ingegaan. Eén manier is de anterieure overeenkomst, de andere is het exploitatieplan. Wij kiezen voor de anterieure overeenkomst, omdat het een stuk eenvoudiger is, beter inzichtelijk, is voor u beter te toetsen. En dat is ook een vrij groot voordeel, dat is ook openbaar vanaf nu. Dus dat kunnen ook onze inwoners kunnen ons kijken wat we doen, waarom we het doen. En dat kunnen ze, ook zij kunnen ons daar dan op aanspreken. Op die manier proberen we door specifiek te kiezen voor dit middel. Dat doet u ook in het uitgangspunt, het A3 wat u heeft. Daar kiest u, wij kiezen voor een anterieure overeenkomst. Daar geven we de voorkeur aan in plaats van het exploitatieplan.
Ik wil toch even, wethouder, misschien kunt u hem even uitzetten. Hij wil niet meer uit. Oh. Vanwege de tijd wil ik even vragen of Robert even zijn presentatie verder wil toelichten, verder afmaken. En dan kijken we of er nog prangende vragen zijn. Ga je gang.
Faciliterend aan de ene kant, actief grondbeleid aan de andere kant. bij het actieve grondbeleid, de gemeente verwerft of heeft de gronden van oudsher een eigendom, maakt bouwrijp en woonrijp en geeft de grond zelf uit aan derden. We zeggen ook wel dat de gemeente grondproducent is. En welke instrumenten en activiteiten horen daarbij? Actieve verwerving of als we de grond al in ons bezit hebben van oudsher, dan is dat het geval. We kunnen dan kiezen voor een strategische verwerving, voor een WVG of onteigening. een stukje tijdelijk beheer zit erin van de gronden, het bouw- en woonrijp maken, plankkosten en uiteindelijk gronduitgifte. Dus wat hier staat is eigenlijk de voortgang van de grondexploitatie. Er wordt dus ook een grondexploitatie gevoerd, waarbij de kosten en opbrengsten in de tijd worden uitgezet. En ja, je spreekt niet echt van kostenverhaal, hoewel het hier zo wel staat, maar het kostenverhaal is eigenlijk verdisconteerd in de grondprijs. Dus de gemeente maakt allerlei kosten en hoopt door een goede prijs voor de grond te vragen en te krijgen, hoopt het de kosten, de investeringen te compenseren door de opbrengsten. En bij het actieve grondbeleid kan je dus winst maken als je opbrengsten of rendement behalen. Als je opbrengsten hoger zijn dan je investeringen, dan zit er een plus op het plan. Bij het faciliterende grondbeleid mag je maximaal de kosten verhalen die je ook daadwerkelijk hebt gemaakt. Even terug naar deze sheet. Voor de keuze in faciliterend of actief grondbeleid maakt het niet zoveel uit. Kijk, ik krijg wel eens de vraag van, ja, met faciliterend grondbeleid heb je de regie niet meer in handen. Dat klopt aan de ene kant, maar aan de andere kant, het vaststellen van een definitief ruimtelijk kader, dat blijft bestaan. En het ontwerpbestemmingsplan, als dat gewijzigd moet worden, het bestemmingsplan, dan blijft dat als raadsbesluit, blijft dat staan. En de financiële paragraaf, als die van toepassing is in de stukken, dan blijft dat allemaal staan. Dus dan blijven die knoppen bestaan. Daar kan de raad nog aan sturen. Ook al is het faciliterend
toch
grondbeleid.
Toch nog even een vraagje van meneer Diederik.
Het begint allemaal wat helder te worden. Dus dit schema, faciliterend en actief, je moet op een gegeven moment een keuze maken. Ga ik het linker schema of het rechter schema volgen? Als je nu kijkt in die, waar je de hele tijd naar terug gaat, dat besluitvormende... Ja, deze. Op welk moment ga je dan besluiten om een actief of een faciliterend grondbeleid te voeren? Is dan als je een bestemmingsplan gaat maken en het is af en je gaat daarna grond verwerven, dan is het al een andere risicopositie dan als je het er voordat je een bestemmingsplan gaat wijzigen, de grond gaat verwerven in een actief scenario. Kun je dat nog iets? Snap ik dat goed? Of hoe kan je er nog wat op toelichten?
Laat ik vooropstellen, ruimtelijke ontwikkelingen, dat is geen vast stramien. Of dat zijn geen routinematige klussen die je oppakt. Wanneer een marktpartij binnen een project invloed krijgt, zeg maar, in de zin van gaat gesprekken aan met de gemeente, dat kan eigenlijk overal zijn. Dat kan van oudsher al zijn, maar dat kan ook pas na het vaststellen van een bestemmingsplan zijn, bijvoorbeeld. Kijk, met een anterieure overeenkomst zit je helemaal in het voortraject van de planvorming. Of tenminste zover mogelijk aan de voorkant van de planvorming. En heb je dan al een moment waarop je de keuze kan maken of je actief of faciliterend gaat handelen, gaat optreden.
In ons beleid zaten we er meer woningen. Dus dan komt er een initiatiefnemer en zegt, nou, ik heb een perfect plan. Ik ga hier kan ik wel 100 woningen realiseren. En die gaat dan een initiatief starten. En dan kan je dat kiezen om dat wel of niet te faciliteren. Maar ze zijn misschien ook andersom bezig dat we denken, nee, we willen wel 500 woningen op die plek. En dan zou je gaan verwerven. Ja, snap ik dat zo?
Ja, opnieuw, ja. Het start dus bij het initiatief. En de vraag is, wie neemt dat eerste initiatief? Waar komt het vandaan? En heel vaak in onze gemeente komt dat bij de markt vandaan, omdat gewoon heel veel grond van oudsher in eigendom is van de markt. Soms komt het bij ons vandaan, bijvoorbeeld omdat er een school, bijvoorbeeld hier een schoolrol gesloopt wordt, dan is het onze grond. Dus dan starten wij dat initiatief en maken wij als eerste die keus. Dus dat is heel erg afhankelijk. Eigenlijk wat Robert zegt, het zijn de ruimtelijke processen zoals we ze hebben, zijn een van de meest lastigste processen binnen het bestuursrecht. Dat fluctueert gewoon heel erg. Er zijn heel veel vormen mogelijk de processen lopen nooit zoals je van begin had gedacht dat ze zouden lopen. Dus het kan ook zijn dat je halverwege mogelijk dingen moet bijstellen. Maar dat start bij het initiatief.
Wat zit? Ja.
Bedankt. Kosterval, nou daar heb ik al uitvoerig bij stilgestaan. Goed om te weten, Kosterval gaat dus bij actief grondbeleid via een grondexploitatie, via opbrengsten. En bij faciliterend grondbeleid is het dus de kosten letterlijk verhalen die je als gemeente maakt. Zowel de plankosten, planschade als de investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn voor een ontwikkeling. Dan heb ik twee sheets, voor en nadelen van actief grondbeleid en voor en nadelen van faciliterend grondbeleid. Ik loop ze even snel door, ook gezien de tijd. Voor en nadelen actief grondbeleid, voordelen. We hebben maximale sturing op gemeentelijke doelstellingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen zoals wonen, werken en natuur. Maximale sturing op inhoud, kwaliteit en fasering van de planontwikkeling. Maar dit wil niet zeggen dat we de sturing volledig uit handen geven. Want zoals ik al aangaf, we werken met ruimtelijke kaders. Die worden vastgesteld door de gemeenteraad. Dus we kunnen de eisen, de kwaliteitseisen, wel degelijk vastleggen in de plannen. Even kijken, maximale sturing op inhoud. Dit uitzicht in het behoud van initiatief en de mogelijkheid tot kiezen van partners bij de ontwikkeling van de wettelijke mogelijkheden. De gemeente kan zelf bepalen welke bestemmingen waar en wanneer gerealiseerd worden en heeft de regie in handen. Mogelijkheid om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan, CQ tijdig te kanaliseren en de exploitatiewinsten komen ten goede aan de gemeente. Nou, nogmaals, wij kunnen per project wel degelijk de kaders nog stellen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Maar als je eenmaal de grond zelf in eigendom hebt en je voert zelf de regie, dan ben je gewoon sterker bij machten, of dan ben je beter bij machten om te bepalen wat er gebeurt en wanneer het gebeurt. Ja.
Waarom, als je zeg maar actief grondbeleid voert, ik zie niet echt iets terug in het stuk over dat je dat middels een aanbestedingsprocedure zou moeten doen. Oh, ja, maar even in de microfoon. Dus ik zie eigenlijk niet in het stuk terug dat je de concurrentie zeg maar ergens regelt. Hè, dus kijk, als je als gemeente zegt van nou, ik wil een goede opbrengst voor mijn grond, prijs-kwaliteitverhouding, maar ik wil ook misschien iets meegeven over duurzaamheid, dan is op bijvoorbeeld een aanbesteding een heel mooi middel om daarmee je kaders richting de markt aan te geven en ook alle projectontwikkelaars een gelijke kans te geven. Robert?
We hebben een boeg aanbestedingsbeleid. Daarin staat beschreven hoe wij omgaan met aanbestedingstrajecten. En terugkomend op het duurzaamheidsaspect bijvoorbeeld. Er wordt gewerkt aan een programma duurzaamheid. En de doelstellingen vanuit de duurzaamheidsgedachte komen daarin te staan. En nogmaals, dan is het grondbeleid het gereedschapskistje om uiteindelijk die doelen te bereiken, te behalen.
Misschien niet.
Nadelen van een actief grondbeleid. De negatieve resultaten en risico's zijn voor rekening van de gemeente. En het is met name dit argument waardoor steeds meer gemeenten afstappen van het actieve grondbeleid en steeds meer kiezen voor een faciliterend grondbeleid. En dat is eigenlijk in 2009 ontstaan na de crisis. Het is zo risicovol gebleken dat er hoge afschrijvingen hebben moeten plaatsvinden op de waarde van gronden, op boekwaarde van gronden. En nou, dat is weer een technisch verhaal, maar de commissie BBV geeft aan dat als er niet binnen afzienbare tijd ruimtelijke ontwikkeling in de planning staat voor bepaalde gronden, dan moeten die gronden afgewaardeerd worden tegen de waarde van de huidige bestemming. En mocht je ze hebben aangekocht als woningbouwbestemming, dan heb je waarschijnlijk een hoge prijs betaald voor die grond. En mochten ze worden afgewaardeerd naar een agrarische bestemming, dan kan je je voorstellen dat je enorme verliezen moet nemen. Dan moet je die winsten afboeken en met verliezen als gevolg. Andere nadelen. Andere nadelen van actief grondbeleid. Er is financiële en organisatorische ruimte nodig. Verwervingen bijvoorbeeld. Daar is financiële armslag voor nodig. De benodigde vakspecialisten voor uitvoering zijn schaars. Ze zijn er wel, maar schaars. En het vereist forse inspanning van het ambtelijk apparaat. Omdat je constant de grondexploitatie, want het is het voeren van een grondexploitatie. Je moet die constant actualiseren en constant ook bijhouden aan de hand van de binnenkomende facturen en de geschreven uren op de projecten. Ik heb nog één sheet en deze hebben we eigenlijk al behandeld.
Kunt u ook een voorbeeld geven van actief grondbeleid in de gemeente Bergen?
Een voorbeeld is Mooibergen, waar we een grondexploitatie voeren. En we hebben een vijftal projecten met betrekking tot sociale woningbouw, Ooster-Kimschool, onder andere.
Gerealiseerd wordt de Verspijk in Bergen aan Zee. Dan kunt u nu gaan kijken. Dat is een.
De wethouder geeft aan zoals project als Van Spijk en Bergen.
Verspiekweg, ja, de heer Verzeijer is er niet, ik mag volgens mij beide zeggen. Dus Verspiekweg, daar wordt op dit moment sociale huurwoning gerealiseerd en dat gaat op basis van facilitair grondbeleid. Ja.
Heel snel. Voor- en nadelen faciliterend grondbeleid, voordelen, beperkt risico voor de gemeente, financieel en organisatorisch beslag ligt bij de partijen, bij de marktpartijen. Gemeente kan dus wel die locatie-eisen stellen in anterieure overeenkomsten of exploitatieplan. Of wat ik al eerder gaf aan een ruimtelijk kader. Nadelen van faciliterend grondbeleid. Het primaat van het ontwikkelen ligt bij een private eigenaar. Het sturen gaat dus minder makkelijk. Er is minder of geen invloed op de exploitatiewinst. En er is minder invloed op de planning en timing van gewenste ontwikkeling. Je bent afhankelijk van wanneer de markt zijn plan indient. Deze heb ik al behandeld. Dan hebben we nog een planning en controle. Tijdens de begroting en de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. Daarin wordt u dus op de hoogte gebracht van welke projecten zijn we gestart en welke grondhouding hebben we daarbij aangenomen en waarom. Als we daar actief grondbeleid voeren of projecten met actief grondbeleid, dan zijn we verplicht om de grondexploitaties te actualiseren. Dat doen we bij Mooibergen. En twee keer per jaar wordt ook een risicoanalyse en wordt er risico's behorend bij de projecten daarover wordt gerapporteerd. En ik geloof dat er al een toezegging is gedaan om aan de hand van de projectenlijst van de bouwbegroting een MPG op te stellen. Waarin we dus alle projecten nalopen en die zullen dus twee keer per jaar de revue laten passeren in de paragraaf grondbeleid van de jaarrekening en de begroting. Sorry, meerjarenperspectief grondexploitaties. Dan het verschil tussen het huidig beleid en een voorstel voor nieuw beleid. Het oude beleid ging uit van een voorkeur voor actief grondbeleid. Dat zien we linksboven. Als we aansluiten bij de actuele trends en daarbij kijken we naar wat er gemeentebreed gebeurt, ook aan de hand van gegevens van de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, zien we dus dat als gevolg van de crisis, dat iedereen toch steeds meer overstapt naar faciliterend grondbeleid. Ook omdat de instrumenten die daarbij horen aantrekkelijk zijn voor de gemeente om kosten te verhalen. En met behoud van de toetsingskaders kunnen ze toch nog vormgeven aan de projecten. Dus het voorstel voor het nieuwe grondbeleid wordt dus in de basis een facilitaire houding aannemen. De wethouder zei het wel treffend, Kennemer Wonen naar ons toekomen en die zegt ik wil daar de woningen ontwikkelen en neemt daarvoor alle risico's uit onze handen en die kan op eigen houtje dat project realiseren, dan moeten we dat gewoon willen. Althans, dat schrijft het beleid voor. Dat is het voorstel daarvoor. Het gemeentelijk uitgangspunt is om de kosten voor ruimtelijke ontwikkelingen daarbij maximaal te verhalen. En dan ga ik naar die derde. Actief grondbeleid wordt dus niet uitgesloten, maar de keuze hiervoor moet goed worden onderbouwd. En dat doen we dus aan de hand van die afwegingscriteria. Bij het actief grondbeleid, wat we dus, waar dus niet de voorkeur naar uitgaat, hoort een strategisch verwervingsbudget en dat wordt verhoogd naar 1 miljoen euro.
Dat is, dit was het, hè? Want we hebben nog maximaal, ik wil eigenlijk zo afsluiten, want het is 9:15. We hebben nog 5 minuten. Meneer Van Huisteden had een vraag.
Ja, voorzitter. Even, want het kwam al een beetje in de laatste sheet naar voren. Als we dan toch even die analogie met die gereedschapskist aanhouden. Er was een gereedschapskist, er is nu een nieuwe gereedschapskist. Maar, en daar wordt een keuze in gemaakt, dus hij is wat anders ingericht. Met wat andere gereedschappen erin. Maar hebt u nu het idee dat u voor elke klus de juiste gereedschappen aanwezig zijn in deze gereedschapskist? Dat is vraag 1. En de andere vraag is... toch even bij dat activerende beleid, want daar zit nog een tussenfase in, faciliterend, activerend en zeg maar het actieve beleid. Ik probeer toch elke keer een soort van, u hebt een aantal voorbeelden gegeven van woningbouw, ik ken hem maar woning die bouwt en als die dat willen doen, prima, dat wij dan faciliterend kunnen optreden. Maar ik probeer toch een voorbeeld te vinden waar die gemeente wel die ambitie laat zien. Dus ik noem maar wat. We hebben met elkaar besloten dat we het heel belangrijk vinden dat er een jeugdhonk komt in een van onze kernen. Nou, we hebben de grond mogelijk niet zelf. Er is wel een stuk grond te koop. Geen enkele ontwikkelaar gaat dat uit zichzelf doen, want er wordt geen droog brood verdiend. Dan kan ik me voorstellen, tenminste dat denk ik dan, is een actieve overheid of een actief grondbeleid heel prettig, want dan ga je actief verwerven om te zeggen wij willen die niet rendabele ontwikkeling daar mogelijk maken. En of dat dan vervolgens door een welke partij dat dan precies gaat doen. Maar dan zijn we actief. Is dat een goed voorbeeld?
Dat laatste, is dat dan een vraag of meer een... Kunt u daarop antwoorden?
Ja, om de eerste vraag ja. We denken inderdaad dat hiermee, ook omdat vrijwel alle tools erin beschreven staan, en u daarbij heldere kaders geeft, dat we inderdaad de tools hebben die we nodig hebben. Om uw tweede vraag te beantwoorden, ja, dat is eigenlijk precies wat we doen. En we zullen dat, nogmaals, het tweede stroomschema komt erbij, dan maken we dat nog meer inzichtelijk. Want dit is precies zoiets waarbij u zegt, ik heb gemeentelijk beleid, er is geen marktpartij die erin stapt, we willen wel zelfs regie voeren. En eigenlijk doorloopt u al die stappen, al die logische stappen die wij ook doorlopen. Om vervolgens te zeggen, oké, hier willen we dus zelf regie voeren, zelf iets aankopen, zelf iets ontwikkelen. En dan kiezen we inderdaad voor dat actieve grondbeleid.
Wel, mevrouw Hogendonk.
Nou, wat mij een beetje vreemd overkomt eigenlijk, is dat de reiswijzer gebiedsontwikkeling is uit. En daarin schrijft eigenlijk de minister dat het verhaal van de crisis, dat wel voorbij is. En dat eigenlijk de keuze vooral nu is om een actief grondbeleid te voeren. Dus dat staat in mijn beleving helemaal haaks met wat ik hier zie eigenlijk.
Ja, de wethouder.
Ja, voorzitter, opnieuw. Ook ik heb hem inmiddels, hij kwam deze week bij mij op het bureau geploft. Dat is nogal een ding. En inderdaad, daarin schrijft de minister het een en ander over de crisis die voorbij zou zijn. Ik vind dat lastig om daarover te speculeren. Zeker omdat we een beleid vaststellen voor de komende 4 jaar. En ik niet precies weet wat er de komende 4 jaar gaat gebeuren. Anders dan de minister. Maar voornamelijk, wij proberen hier ook juist heel erg duidelijk te maken. We sluiten dat actief grondbeleid absoluut niet uit. Op het moment dat het nodig is, dan zullen we dat blijven doen. Daarom vragen we ook niet voor niks verruim het budget wat we beschikbaar hebben. Want we willen het doen, daar waar het nodig is. Alleen het is zo jammer dat heel vaak is er een marktpartij die ons welgezind is, die dit gewoon uit wil gaan voeren. En dan is het gek als je als gemeente zegt, oké, kennen we wonen, we snappen dat jullie die grond aan willen kopen. We snappen dat jullie hier gaan bouwen. Maar wij gaan het aankopen, wij gaan dat risico lopen, want dat vinden we fijner. Want dat is actiever. Ja, het doel is niet actiever, het doel is bijvoorbeeld meer woningen. Of het doel is duurzamere woningen. En als we dat op de een of andere manier kunnen bereiken, op een manier die minder risico met zich meebrengt, dan zou ik zeggen doen. Op het moment dat het niet lukt om dat zonder al die risico's te bereiken, dan moeten we het zelf doen. En dat zeggen we eigenlijk op het moment dat het niet lukt, op het moment dat wij onze ambitie niet kunnen bereiken door het aan de markt over te laten, doen we het zelf, voeren we actief grondbeleid, dan doen we het wel. En op het moment dat de markt het uitvoert en wij geen risico hoeven te dragen en ze realiseren precies wat wij willen hebben, zou ik zeggen, is het heel fijn als ze dat doen en laten we dan een faciliterende rol aannemen. Maar laten we dus iedere keer opnieuw die keuze maken.
Meneer Apotheker.
Ja, dan de million dollar question, of die komt ook al aan het eind natuurlijk, miljoen. Nu staat er budget. Ik dacht eerst dat het een mandaat was voor het college om per keer 1 miljoen uit te geven. En dat riep ook wat vragen op in de A3. Is dat dan per kadastraal nummer of per projectgebied? Of ja. Hoe moeten we dat zien? Ja.
Robert, kan jij daar een toelichting op geven?
Per keer en per en dat hoeft niet, sorry?
Per aankoop, dus niet per kadastraalnummer.
Precies, ja.
Dat zou heel lekker zijn.
Misschien kan de wethouder nog iets erover zeggen dan?
Ja, het is het strategisch aankoopbudget. Het is niet per kadastraalnummer. Het is niet zo dat we daarin kunnen stapelen in, het heeft 4 kadastraalnummers, dus het is 4 miljoen. Ik denk ook niet dat de wethouder financiën, kijkt me al heel streng aan, maar dat hij daarmee akkoord zou gaan. En de vraag die ik u ook hoorde stellen was, waar komt het vandaan? Waar komt het miljoen vandaan? In het oude beleid stond een ton. En nu is het bijzonder lastig om ook maar iets aan te kopen in de gemeente Bergen voor een ton. Dus wij zijn eigenlijk aangesloten bij het budget van Castricum. Die heeft dat iets ruimer gedaan. Ook dit zijn precies die kaders die u als raad vaststelt. Dus als u zegt, nee college, we vinden 500.000 genoeg. Als u zegt, nee college, we willen juist meer, dan kunt u daarin zelf sturen.
Dan zou dat ook dus in de begroting voor 2020, 2021, et cetera, opgenomen moeten worden. Of hoeft dat dan weer niet?
Nee, dat hoeft dan weer niet. De verantwoording moet wel weer in de jaarrekening komen.
Zijn nog hele dringende vragen, want anders wil ik het graag afsluiten. Nee, geen hele dringende vragen. Nou, dan worden jullie hartelijk bedankt voor de presentatie, toelichting, wethouder bedankt. En dan sluit ik deze... nog één moment even voor het proces, voor de vervolgplanning.
Op de agenda van de ARC natuurlijk staat. En ik net de toezegging heb gedaan dat er nog een extra sheet bij komt. We gaan proberen, zonder dat er nu heel veel zweet uitbreekt bij de ambtenaren, om in ieder geval dat extra kader, of tenminste dat stroomlijnschema waarom u heeft gevraagd, om die nog rond het eind van de week klaar te hebben. Omdat u natuurlijk volgende week het stuk behandelt in de commissie. Ik zeg daarbij toe dat ik die dan over de mail ook richting uw fractievoorzitters laat versturen. Omdat ik niet weet hoe snel dat door Corsa heen is voordat het ook echt op het RIS-BIS staat. Dus hou vooral eventjes, of laat uw fractievoorzitters de mailbox in de gaten houden. Dat zij in ieder geval weten dat ze het stuk hebben. En dan zien we elkaar allemaal volgende week weer.
Hartelijk dank en prettige avond verder.